Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van onze tweede aflevering van onze pelgrimstocht in Diest. En wie zegt Diest, die zegt natuurlijk ook de naam van een grote heilige die we later in onze afleveringen nog zullen ontmoeten, want zijn geboortehuis is namelijk hier terug te vinden. De heilige Johannes Bergmans. We zullen zijn leven zeker verder kunnen ontdekken en gaan ook op bezoek dus op de plaats waar hij geboren is en zijn jeugd heeft doorgebracht. Maar dat ligt nog even voor ons. In een vorige aflevering stonden we vooral stil bij de eerder wereldlijke geschiedenis van de stad Diest. En we mochten haar rijke geschiedenis leren kennen. De band die er bestaat tussen de heren van Diest en de stad, en dan later in de Oostenrijkse periode, maar ook hoe Diest in handen kwam van de prinsen van Oranje. En waarom Diest Oranje-stad wordt genoemd. En dat zullen we later nog verder ontdekken, wanneer we die restanten van die geschiedenis, die Oranje-geschiedenis, tegenkomen hier in de stad. En Oranje, dat kan u ook merken aan de bouwwerken, omwille van het feit dat men hier ijzerzandsteen kan terugvinden. En die is, omwille van aanwezigheid van het ijzer, oranje gekleurd. Bijzondere kerken liggen dan nog voor ons, die er ook zeer bijzonder uitzien, juist door die sterk oranje kleur van de ijzerzandsteen, bakstenen die gebruikt werden om de kerken te bouwen. Maar dat is voor onze komende kilometers die nog voor ons liggen. Eerst gaan wij de Omer van Oudenhovenlaan oversteken. U weet, we zijn geëindigd aan het Boerenkrijgplein en steken dus nu die grote baan over richting een stukje religieuze geschiedenis, namelijk het Begijnhof van Diest. En zo sta ik ondertussen aan de Sint-Katharina-kerk die deel uitmaakt van het Begijnhof van Diest. En zo komen we aan een stukje geschiedenis, daarvoor moeten we teruggaan naar de 13e eeuw. Namelijk tot het jaar 1245. Dan zal paus Innocentius de Vierde de Begijnen en hun eigendommen onder zijn bescherming nemen. In het begin leefden de Begijnen verspreid door de stad en wijden ze zich aan handenarbeid en gebed. Maar in 1253 besloot Arnold de Vierde, de toenmalige heer van Diest, om een afgebakend terrein aan de rand van de stad te kopen. En dat behoorde toe aan de abt van Sint-Truiden. Hij koopt het stuk grond en begint eigenlijk op dat stuk waar we nu staan, een begijnhof. En zo begon ook met de steun van de heer van Diest de bouw van de Katharinakerk, de Sint-Katharinakerk, ook bekend als de Begijnhofkerk. En werden er meerdere begijnhuizen opgetrokken. Initieel was het gelegen buiten de middeleeuwse kernvesting van Diest, maar in de loop der eeuwen heeft het Begijnhof vele transformaties ondergaan, waaronder een heraanleg in de 16e eeuw. Geïnitieerd door pastoor Nicolaas van Esche, die het Begijnhof volgens een schaakbordschema opnieuw liet aanleggen rondom de verfraaide Sint-Katharinakerk. In de 17e eeuw kende het Begijnhof van Diest een bloeiperiode. Met een aanzienlijke aangroei van Begijnen, tot 400 Begijnen hebben hier gewoond. In deze tijd, in 1671, begon men ook met de bouw van het monumentale poortgebouw in de Rubensiaanse barokstijl. Een echte blikvanger, we hebben daarnet al even een kijkje kunnen nemen. En het is dus die monumentale poort die de afscheiding vormt tussen het Begijnhof, wat je een beetje kan zien als een stad in een stad. We hebben al vele Begijnhoven mogen bezoeken op onze pelgrimstochten. En zij maken toch vaak deel uit van de steden. Maar natuurlijk was de afscheiding tussen de stad en het stadsleven en het religieuze Begijnenleven nodig. En die poort die vormde die afscheiding. In de loop van de 19e eeuw kwamen er steeds meer particulieren in het Begijnhof wonen, waardoor het oorspronkelijk spirituele karakter dus langzaamaan verloren ging. De Franse bezetting resulteerde in de sluiting van de kerk, maar de Begijnengemeenschap bleef bestaan. Uiteindelijk zullen de laatste twee Begijntjes in 1926 het Begijnhof verlaten. Er is hier ook een monument voor hen aangebracht. Het gaat daarbij over Johanna uit de Wilgen en Bernardina Jansen. Zij zullen dus als laatste Begijntjes het domein hier verlaten in 1926. Maar die Begijnhoven blijven oases van rust. Het is heel bijzonder om een Begijnhof binnen te wandelen. En je kan je ook heel goed voorstellen waarom mensen zouden kiezen om hier te komen wonen. Er is een rust, een biddende rust eigenlijk, die het resultaat is van vele eeuwen biddend leven hier binnen deze muren. En dat maakt het altijd een bijzondere locatie om te bezoeken wanneer u een stad aandoet. De kerk zelf is vervaardigd uit ijzer, zandsteen in een typisch gotische bouwstijl, die eigenlijk kenmerkend is voor de Demervallei. Door de gotische gewelven, vervaardigd uit de typerende roestbruine ijzerzandsteen, afgewisseld met witte kalksteen in speklagen, heeft het interieur van de Begijnhofkerk echt een bijzondere aanblik. De moeite om er eens binnen te gaan, momenteel staan we voor een gesloten deur. De kerk wordt dus niet meer gebruikt, behalve dan als tentoonstellingsruimte. Momenteel is daar een tentoonstelling bezig van beeldhouwwerken. Dat is jammer genoeg het lot van al die prachtige kerken die op een of andere manier worden gesloten of waar de gemeenschap die hier zo lang geleefd heeft wegtrekt. Maar wij zijn blij dat we op deze wijze met Pelgrim in Eigen Land het bij u allen kunnen brengen. Ja, u hoort de wind, die speelt toch ook wel een rol. Het is herfst. En dat merken we ook op die manier. Maar het is een hele mooie dag, heel zonnig. Warm ook voor de tijd van het jaar. Hele mooie plaats waar we opnieuw een beetje geschiedenis hebben mogen ontdekken. Tijd voor ons weesgegroet van ons tientje dat we willen verzamelen vandaag in deze maand die toegewijd is aan onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En laten we dat in het bijzonder doen uit dankbaarheid voor het biddende Begijnenleven dat hier zoveel eeuwen heeft bestaan. Uit dankbaarheid voor hun leven aan de kerk en aan Christus. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Hele mooie plaats. Aan de rand van de stad. En via het Begijnhof, langs de Sint-Catharina-kerk, trekken wij diest binnen.
Yeah.
Wanneer we onderweg zijn, dan houden we onze ogen ook altijd goed open om te zien of er eventueel iemand is die bereid is om een korte getuigenis te geven of even geïnterviewd te worden. Dat is niet altijd even makkelijk. In de Begijnhof heerst vooral rust, hoewel het af en toe een komen en gaan is van bewoners. En die rust dient men ook te respecteren, zoveel mogelijk. Terwijl ik nog even rond de kerk wandelde, kwam ik twee dames tegen, oudere dames, die de sportieve tour waren opgegaan en voor de tweede maal samen onderweg waren om wat beweging te hebben en dus zo diest bezochten. Na een korte, hartelijke ontmoeting bleek dat zij niet onmiddellijk bereid waren om even voor onze microfoon te spreken, helaas. Maar ik geef het u toch graag mee dat we hen hebben ontmoet. Van dit bijzonder stukje van religieuze geschiedenis en deze stilteplaats zo vlak bij de stad gaan wij verder trekken. We gaan door de barokke Begijnhofpoort, zeer indrukwekkend, zeer mooi ook, en gaan linksaf in de Vestenstraat. Die gaan we helemaal volgen tot aan de Pesthuizenstraat en zo komen wij langs het Warandepark. En dat is onze volgende bestemming.
Sacred silence, holy ocean, gentle waters washing over me. Help me listen, Holy Spirit, come and speak to me. Sacred silence, holy ocean, gentle water washing over me. Help me listen, Holy Spirit, speak to me. God my Father, Christ my brother, Holy Spirit, sanctify me. But Lord, have mercy, and please forgive. Set me free. Sacred stillness, deep still waters, calm the raging storms within my soul, and clear the waters of confusion. Silence, holy ocean, gentle waters washing over me. Help me listen, Holy Spirit.
Zo, wij wandelen doorheen de Pesthuizenstraat die overgaat in de Zevenweeënstraat. En dat heeft allemaal te maken met de mooie kapelletjes die we onderweg tegenkomen. Voor ons de gelegenheid om ook hier een weesgegroetje te bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ja, het is niet altijd mogelijk om opnames te doen ter plaatse. Vaak is er heel druk verkeer en dergelijke. Dat kom je natuurlijk ook tegen, zeker als je een pelgrimstocht onderneemt in een stad. Maar u mag er zeker van zijn dat we ter plaatse aan het kapelletje wel zeker dat ook dat weesgegroetje hebben gebeden en dat we het nu op deze wijze zelf kunnen doen in onze pelgrimstocht. Een andere geschiedenis die we ook ontmoeten wanneer we door Diest lopen is die van de Grauwzusters. U hoorde reeds dat er zo'n museum terug te vinden is, waar het verhaal van de stichteressen van het psychiatrisch centrum Sint-Annendaal verteld wordt. De Grauwzusters die waren meer dan 650 jaar actief in Diest. In het bijzonder dus voor de zorg voor mensen met psychiatrische problemen. En tijdens de openingsuren, opnieuw op de zondag, is het mogelijk om ook een begijnhuisje te bezoeken en ook het museum te bezoeken. Dat kan u combineren. Maar daarvoor moet u dus goed de openingsuren in de gaten houden. En die geschiedenis van de zorg voor mensen met psychiatrische problemen gaat dus ver terug. Laten we daar even blijven bij stilstaan, gezien wij wanneer we door de Pesthuizenstraat naar de Zevenweeënstraat wandelen, komen wij voorbij de Grauwzusterstraat. En we moeten daarvoor naar 1225. Want in 1225 zal Elisabeth van Thüringen, de koningin van Hongarije, de heilige Elisabeth, ter Marburg in Hessen, Duitsland, de geloften afleggen als eerste kloosterlinge van de derde orde van Sint Franciscus. Onder meer door haar heiligverklaring in 1235 al, krijgt ze snel talrijke navolgelingen, zodat de Grauwzusters, zo genoemd naar hun asgrauw habijt, nieuwe gemeenschappen stichten in Duitsland, Hongarije en Nederland. En daar komt dus die naam vandaan. Dat vond ik ook altijd heel bijzonder, de naam van de zusters, omwille van het asgrijze habijt eigenlijk dat zij dragen. Eigenlijk zijn het dus godvruchtige vrouwen die leefden volgens de derde regel van Sint Franciscus. En die dus als groot voorbeeld de heilige Elisabeth van Thüringen kennen. In 1348 zal in Diest de zwarte pest lelijk huishouden. En we lopen natuurlijk door die straat die daaraan herinnert, de Pesthuizenstraat. De stadsmagistraat die hoort van de grote verdiensten van de Grauwzusters en vraagt hen ter hulp. En dat was gevaarlijk werk. Enerzijds de verzorging en het begraven van vrouwelijke pestslachtoffers. En anderzijds verzorgden ze zieke reizigers en ouderlingen in het stedelijk gasthuis. En om u een idee te geven van hoe gevaarlijk dat was, als we kijken naar de periode tussen de 14e en de 16e eeuw en de verschillende pestepidemieën die in die periode lelijk hebben huisgehouden in die streek, daar zijn maar 3 zusters in leven gebleven. Dus al die zusters hebben eigenlijk werkelijk hun leven gegeven in het verzorgen van zieke reizigers, ouderlingen, maar ook het begraven van pestslachtoffers. En Nicolaas van Esche, die zal het lot van de Grauwzusters ter harte nemen. En onder zijn impuls treden dus 15 begijntjes in 1553 in bij de orde, die daarin massaal gevolgd werden door godsvruchtige Diestse meisjes. Door het invoeren van de regel van Sint Franciscus gaf hij hen een nieuw statuut, waardoor ze zich Grauwzusters Franciscanissen noemden. En dat is de stichting van Sint-Annendaal. In de periode 1653-1668 krijgen we de laatste heropflakkeringen van de pest, terwijl de stad erg te lijden heeft onder aanhoudend oorlogsgeweld. En dat zorgt natuurlijk voor grote ellende. Het zal pas zijn onder het regime van keizerin Maria Theresia in de 18e eeuw dat het wat rustiger wordt in Diest. Onder keizer Jozef II breekt de Brabantse omwenteling los in 1789. Later gevolgd door de bevrijding, we moeten het tussen aanhalingstekens plaatsen, van onze gewesten door de Franse revolutionairen. En door hun blinde godsdiensthaat worden kerken gesloten, kloosters afgeschaft en hun goederen verbeurd verklaard. We kennen de geschiedenis. Het plaatselijk bestuur heeft toen geprobeerd enkele kloosters te laten sparen, waaronder Sint-Annendaal, omdat zij krankzinnigen verzorgden. En dit is de eerste historische vermelding dat de Grauwzusters zich bezighielden met het verzorgen van geesteszieken. Deze vraag wordt echter niet aanhoord. Het klooster wordt in 1798 voor een peulschil verkocht aan de Leuvenaar Pirlot. De zusters vinden een schuilplaats in de oude pastorij van het Begijnhof en de patiënten worden overgebracht naar het burgerlijk gasthuis. In 1807 kunnen de overgebleven zusters de verwoeste kloostergebouwen terugkopen. En in 1831 zal de toenmalige aartsbisschop van Mechelen deze kloostergemeente herstellen, die op dat moment bestaat uit 7 zusters en 1 novice. En 17 jaar later worden opnieuw vrouwelijke geesteszieken opgenomen. In 1850 wordt de wet op de behandeling van krankzinnigen onder impuls van dokter Guillain in het Belgisch parlement goedgekeurd. En dat is het begin van de erkenning van de psychiatrie als een echte wetenschap, met aandacht voor de verschillende ziektebeelden en aangepaste behandelingsmethodes. Na de Eerste Wereldoorlog krijgt de kliniek een heelkundige afdeling op de hoek van de Begijnen en de Vestenstraat. En na de Tweede Wereldoorlog wordt deze afdeling verdrongen door een kraamkliniek, die onder leiding van dokter Kemps al gauw vermaard wordt in heel België. In de jaren 60 daalt het aantal intredingen sterk, terwijl de nood aan geschoold personeel steeds schrijnender wordt. En daarom beslist de kloostergemeenschap in 1965 om zich uitsluitend toe te spitsen op de zorg voor psychiatrische patiënten. In 1968 voegden de congregaties van Diest en Hasselt zich samen tot 1 congregatie. In 1974 wordt de VZW Sint-Annendaal opgericht om het psychiatrisch ziekenhuis uit te baten. En 1 jaar later is het aantal opnames gestegen tot 100 per jaar en werken er ongeveer 60 personeelsleden, waaronder nog 15 zusters. In 1979 begint een tweede fase van het bouwplan en na wat vernieuwingswerken rijst een mortuarium en een revalidatiecentrum met sporthal uit de stijgers. De kliniek wordt erkend voor 120 bedden en vanaf dat moment pas worden ook mannelijke patiënten opgenomen. In 1981 begint men aan de bouw van 2 patiëntenafdelingen en 4 jaar later wordt het dagcentrum voor 15 psychogeriatrische patiënten, op dat moment nog een unicum in België, ingehuldigd en worden 25 extra plaatsen erkend. 8 jaar later is bouwfase 3 voltooid en omvatte deze een medisch administratief centrum met consultatiebureau ondergebracht in een gerestaureerd pand en een opnameafdeling voor 30 patiënten. In 1995 is er een 4e bouwfase die wellicht de meest ingrijpende is. Nieuwe onderkomens voor medisch centrum, een lab, een archief, een apotheek en een wetenschappelijke bibliotheek. Ook nieuwe therapie- en vergaderlokalen, centrale administratie, boekhouding en directie met aangepaste kantoren. Het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendaal wordt dus zo een mooie, goed uitgeruste voorziening met 168 bedden en plaatsen, die binnen een modern kader het middeleeuws karakter van de Begijnhofbuurt weerspiegelt. Naast intramurale hospitalisatie, volledig of gedeeltelijk, staat het ziekenhuis borg voor een uitgebreid aanbod aan extramurale zorg. En sinds 1999 werd het werkterrein van de VZW Sint-Annendaal Grauwzusters uitgebreid tot de ouderenzorg, waardoor de mogelijkheid was om het woonzorgcentrum Huize Sint-Augustinus over te nemen. En ook het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw Ster der Zee in Scherpenheuvel-Zichem wordt beheerd door de VZW. En ook in 2010 kwam het initiatief voor beschut wonen De Linde ook onder het zorgpakket van de VZW, een initiatief dat werd opgericht in 1990 en oorspronkelijk gevestigd in het Begijnhof. En zo zien we dus hoe de aanwezigheid van de Grauwzusters Franciscanessen geleid heeft tot deze zorg voor mensen met een psychiatrische of psychologische problematiek. In het bijzonder vrouwen en later, zo evolueerde ook de kliniek naar de opname van mannelijke patiënten. Een geschiedenis waar we in dienst niet zomaar konden aan voorbij gaan. Ondertussen zijn we aangekomen aan een tweede kapelletje op onze weg naar de ingang van het Warandepark. De kapel van Onze Lieve Vrouw Maria Onbevlekt Ontvangen. We kunnen hier ons tientje van onze rozenkrans bidden. Alvorens we langsgaan bij het Hof van Nassau. Zo konden we even halt houden bij dat kapelletje dat we nog onderweg tegenkomen. De Pesthuizenstraat is dus overgegaan in de Zevenweenstraat en deze gaat over in de Veemarkt. Die brengt ons in de Koestraat, naar de Sint-Jansstraat en zo naar de Graanmarkt en het Henri Verstappenplein. En dat heeft allemaal te maken met het nabijgelegen domein van het Warandepark. En dat is verbonden met de geschiedenis van de prinsen van Nassau. Thank you. Meteen wandelen wij het Warandenpark binnen en gaan we ons te midden van de kastanjebomen plaatsen. Maar alvorens we dat doen, blijven we even halt houden bij een woning die men gemakkelijk voorbij zou wandelen. Vooral omwille van het feit dat er nu grote bomen voor staan. En daardoor is het, wanneer die bomen genoeg gebladerd hebben, niet gemakkelijk om te zien wat er achter schuil gaat. Je zou het niet onmiddellijk vermoeden, maar hier ligt het Hof van Nassau. En dat Hof van Nassau werd gebouwd, zowat omstreeks 1510, in opdracht van Hendrik III van Nassau-Breda, de toenmalige heer van Diest. Men zegt trouwens dat zijn echtgenote Claudia van Chalon in de achthoekige toren zou zijn overleden. Haar hart en ingewanden werden begraven in de Sint-Janskerk en haar lichaam werd gebalsemd, overgebracht naar Breda. Philips Willem van Oranje die vertoefde hier zeer graag en ontving er onder meer belangrijke gasten zoals de aartshertogen Albrecht en Isabella. En als we Albrecht en Isabella zeggen, ja, dan zeggen we natuurlijk ook Scherpenheuvel en vooral een heel gelovig, devoot katholiek echtpaar. Het Hof van Nassau dus. Daar staan we nu aan en als we voor het hof staan en we kijken naar rechts, dan zien we de monumentale ingangspoort van het Warandenpark. En dat lokt ons nu. We gaan dat even verkennen en zetten ons ergens tussen de kastanjebomen en ontdekken zo wat meer over de bijzondere geschiedenis van dit voormalige jachtdomein. Te midden van de kastanjebomen, daar zit ik momenteel op een bankje in het Warandenpark, of in de Warande, het stadspark van Diest. Te midden van de oude historische stadskern. De naam de Warande is afkomstig van het vroegere gebruik ervan, namelijk een besloten jachtterrein voor de heren van Diest en de prinsen van Oranje-Nassau. Het is eigenlijk een getuigenheuvel in ijzerzandsteen. Deze zijn ontstaan tijdens het laat Mioceen. We moeten denken zo'n ongeveer 55 à 35 miljoen jaar geleden, toen de zeespiegel steeg en heel Vlaanderen onder water kwam te liggen. De zanden die in deze periode zijn afgezet, worden de zanden van Diest genoemd. Bijzonder aan dit zand is dat het sterk glauconiethoudend is en dat bevat relatief veel ijzer. Toen de zee zich na het Mioceen definitief terugtrok naar het noorden, werden de afgezette zanden blootgesteld aan verwering. En dat glauconiet oxideerde tot limoniet en de roest die al dus ontstond, deed het zand tot ijzer-zandsteen aaneen plakken, als we het zo moeten zeggen. En die ijzer-zandstenen die boden veel meer weerstand aan de latere erosie, en zo ontstond dat typische heuvellandschap. Want op plaatsen zonder ijzer-zandsteen werden de lagen gewoon weggespoeld. En we zitten eigenlijk te midden van de restanten van het Tafelrond, een kunstmatige heuvel die het relict vormt van een van de oudste kasteelvormen van Vlaanderen, het Mottekasteel. Deze heeft een hoogte van 3 meter en een diameter van 41 meter. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat hier een vierkante donjon heeft gestaan, vervaardigd uit ijzerzandsteen, met een muurdikte van 2,6 meter. Rondom de donjon bevond zich een aarden wal en gracht. De aangetroffen scherven die tijdens de opgravingen naar boven kwamen, worden gedateerd op de periode tussen 1075 en 1175. En het is dankzij de kroniek van de abdij van Sint-Truiden, uit 1087 dateert hij, dat we weten dat Diest op dat moment een heerlijkheid was. U hoorde er al over, namelijk die fameuze Otto, de heer van Diest. En gezien de getuigenheuvel van de Warande tot zijn eigendom behoorde, is het dus mogelijk dat de hoogteburcht op het Tafelrond tot deze periode zou teruggaan. De oudste vermelding vinden we in 1190. In een schepenbrief uit 1266 wordt de vesting reeds als Vetus Castrum aangeduid, wat oud kasteel betekent. En de oude burcht zou tot tweemaal toe vernield zijn door de Noormannen. Nadat de burcht op het Tafelrond in de 13e eeuw niet langer voldeed, werd er ten zuidwesten op het Neerhof een nieuwe burcht met zaalgebouw opgetrokken uit ijzerzandsteen. En daarvan zien we dus de funderingen hier vlakbij. En ik zit naast de waterput, ten noordwesten van het domein, ook nog steeds zichtbaar. Restanten dus van deze bijzondere geschiedenis. We gaan daar zo meteen mee verder, maar u hoort het. In de verte, de Angelusklok luidt. Wel laten wij van dit moment gebruik maken om het Angelus te bidden, gevolgd door ons wees gegroet van ons tientje vandaag. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Laten wij nog ons wees gegroet bidden van ons tientje in deze maand van de Rozenkrans. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Na dit gebedsmoment kunnen we even verder gaan in de geschiedenis van dit bijzondere park. U hoorde daarnet dat ik vlakbij de oude waterput zit. En we waren aangekomen in 1499. De heerlijkheid van Diest valt dan in handen van het geslacht van Nassau. En de Warandeburcht was toen reeds in bouwvallige toestand. In 1510 zal Hendrik III van Nassau eerst het nabijgelegen Hof van Nassau oprichten. Nu, dat Hof van Nassau, u moet zich daar niet al te veel bij voorstellen, want het gaat eigenlijk over een herenhuis dat gebouwd werd, wel als residentie van de prinsen van Oranje, Nassau. En u weet, Diest wordt trouwens nog altijd vandaag de dag Oranje stad genoemd, omwille van dus die link, die band met de prinselijke familie. En dat is dus hier echt vlakbij. Je kan gewoon even de straat inlopen. En je zou eraan voorbij lopen als je het niet zou weten. Dan loop je er gewoon aan voorbij. Zeker omwille van het feit dat men daar dus die grote bomen heeft voorgezet. Ja, je ziet eigenlijk niets meer van het gebouw dat sowieso al vrij sober oogt voor een residentie van zulk een belangrijke heerser van deze streken. Men zou toch verwachten dat het op een of andere manier wat groter zou zijn of wat minder sober, maar dat is dus niet het geval. Loop er niet aan voorbij als u Diest bezoekt. Het is na de bouw van het Hof van Nassau dat hij in 1514 plannen maakt voor een nieuw kasteel op de Warande. En de oude burg die wordt in 1517 gesloopt. Maar de nieuwe bouwwerken zullen niet verder komen dan funderingen aan één zijde. Tussen 1520 en 1523 werd het Warandedomein verder uitgebreid, waarvoor een achttal huizen langs het Sint-Jansveld gesloopt werden, als ook de Nedermolen langs de Begijnenbeek. En zodoende werd de Warande ingericht als privé-jachtdomein voor de graaf van Nassau en later de prinsen van Oranje-Nassau, die zich ook heer van Diest mochten noemen. Er werden hier herten, reeën en everzwijnen gehouden voor het plezier van de adel. Nu, of ze hier vaak gebruik van gemaakt hebben, dat is nog maar de vraag. Want voor de prinsen van Oranje was Diest slechts een van de vele eigendommen die ze hadden. Bovendien bracht de komst van de prinsen van Oranje-Nassau een hoop miserie voor de stad met zich mee, die door het feit dat zij hier aanwezig waren, werd de stad natuurlijk meermaals belegerd en verwoest. Eeuwenlang zal dit een onverstoord jachtdomein blijven, tot na de Franse revolutie in 1798, toen werd het geconfiskeerd door de Franse overheid, en zo kwam de Warande voor meer dan een eeuw lang in privéhanden terecht. In 1939 zal de laatste eigenaar, Dr. Henri Verstappen, zijn woning, als ook de Warandeheuvel, terugschenken aan de stad Diest, met de uitdrukkelijke wens het voor alle inwoners toegankelijk te maken. En het is dus dankzij Dr. Verstappen dat we vandaag de dag kunnen genieten van dit historisch stukje groen. Pal in het centrum van Diest. Het kan dus geen verrassing zijn dat een deel van de oude graanmarkt werd omgedoopt tot het Henri Verstappenplein. Wat ook heel bijzonder is, dat is dat de neoclassicistische herenwoning van Henri Verstappen werd omgevormd tot de monumentale toegangspoort. En de vier beelden bovenop deze toegangspoort zijn afkomstig van, heel vreemd, het Noordstation van Brussel, dat in 1956 werd gesloopt. In de oude steengroeven werd een openluchttheater ingericht en er werd een sportstadion met tennisvelden aangelegd. Dus het heeft toebehoord aan de familie Verstappen en dan uiteindelijk de laatste eigenaar. Het is bijna niet te geloven dat dit een privédomein is geweest. De omvang is toch wel pal in het centrum van Diest opmerkelijk te noemen. Maar dus het was een jachtdomein. En dan uiteindelijk privéwoning van de familie Verstappen. En dokter Henri Verstappen die heeft dan op het einde van zijn leven gezegd van kijk, ik wil dat het park, mijn tuin, wordt opengesteld voor het publiek. Een heel mooi geschenk natuurlijk aan de stad. En daardoor hebben de Diestenaren de mogelijkheid om hier te genieten van het groen. Heel veel mensen hebben we nog niet ontmoet op onze weg. Daarnet in het Begijnhof wel twee oudere sportieve dames die met de fiets onderweg waren. Maar een interview was helaas niet mogelijk. Nu, we zullen zien wat God nog verder op onze weg brengt. Zo, ondertussen is hier wat jeugd vlakbij komen zitten. Die hebben ongetwijfeld ook middagpauze nu en zullen samen lunchen. Dus wij gaan een beetje verder gaan en laten deze historische plaats, dit voormalig jachtdomein van de prinsen van Oranje-Nassau, achter ons.
We trekken verder de stad in.
Van het Warandepark gaan we dus verder de stad in en zullen wij in een volgende aflevering het geboortehuis van de heilige Johannes Bergmans bezoeken. Want dat was eigenlijk het doel waarom we naar Diest zijn gekomen. We ontdekken meer over zijn leven, in het bijzonder zijn jeugdjaren, en we treffen er nog medepelgrims op onze weg. Dat is voor een volgende keer. Ik hoop dat u dan opnieuw uw wandelschoenen aantrekt en met ons verder Diest verkent. Graag tot een volgende keer en alvast bedankt voor het meewandelen.